Dit is een podcast van Omroep Gelderland.
Hierbij verklaar ik de 90ste internationale vierdaagse afstandsmars in Nijmegen officieel geopend.
De zon schijnt in Nijmegen, het is warm, het is bijna 32 graden en ik denk dat die warmte de komende dagen een belangrijke rol zal gaan spelen tijdens de Vierdaagse.
Nou is iedereen natuurlijk dermate gewaarschuwd, al die inmiddels 44.000 wandelaars hoorde ik die er van start zijn gegaan, die zijn natuurlijk allemaal gewaarschuwd, neem voldoende water mee.
Ik heb een hekel aan het getal 13, dus ik zei morgens voordat hij wegging, pas je op, het is je 13e keer deze.
Dan moet je dus nog die enorme dijk van Oosterhout naar Nijmegen. En dat is nogal verneukeratief, want je ziet die dijk liggen. Of je ziet Nijmegen liggen, je ziet de steenstoren liggen. En je denkt, ja, ik ben er bijna. Ja, dat is dan dus niet zo. En dan is het ook nog eens bloedheet. En wat je dan ook heel veel ziet, is dat de ambulance zich met enige regelmaat die dijk meldt. En mensen daar weghaalt. Hoe ernstig dat dan is, daar durf ik niks van te zeggen. Maar ik heb hem echt vaak gezien.
Het was af en aan van ambulances. Toen had je zoiets van, ja, dit is echt gewoon een foute boel.
Ja, en hier ligt zo'n meneer. Hoe voelt u zich?
Ik wist helemaal niet wat dit was, maar dat overkomt je zomaar.
Hij ging ineens door de knieën en keek heel verbaasd om zich heen. En raakte toen gelijk in die shock.
De Nijmeegse Vierdaagse. Het is voor mij altijd een feest geweest. Een week waarin mijn stad Nijmegen verandert in één groot festival. Met de marsen aan de ene kant en de feesten aan de andere kant. Zelf heb ik de Vierdaagse nooit gelopen. Maar sinds mijn studietijd heb ik de feesten geen enkele keer overgeslagen. Ik stond vaak genoeg samen met mijn vrienden dronken langs de route om de eerste wandelaars uit te zwaaien.
Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Maar er is één editie van de Vierdaagse die begon als een feest, maar eindigde in een drama. De Vierdaagse van 2006.
En toen, ja, heel eerlijk gezegd, ontplofte het.
Honderden slachtoffers, tientallen mensen in het ziekenhuis en twee mensen die dag niet overleefden. Voor het eerst in haar geschiedenis werd de Vierdaagse afgelast.
En toen ging de bel. En toen zat ik hier en ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is. Dat kan je niet bevatten.
Voor mij stond jarenlang vast. Die twee mensen zijn door de hitte overleden. En daarin ben ik niet de enige.
Volgens mij zijn ook mensen overleden door de hitte op de brug. Volgens mij Oosthoutse dijk.
Ik dacht twee mensen op de dijk naar Oosterhout. Ja, door hitte.
Maar 20 jaar later vind ik een wetenschappelijke studie die het tegendeel beweert. Een studie van 20 jaar oud. Waarom denken we dan nog steeds dat de hitte ze fataal werd? Wat ging er echt mis op 18 juli 2006? En kan zo'n drama vandaag de dag nog een keer gebeuren? Dit is De Dood of de Gladiolen. En ik ben Freke Remmers, journalist bij Omroep Gelderland. Ik spreek ooggetuigen, nabestaanden, artsen en bestuurders die Vierdaagse cruciale beslissingen namen.
Is dat veranderd, het station? Dat weet je niet, hè?
Spoor lag hier wel altijd al.
Ze gingen daar de brug op. Ze waren door het oude dorp. Ja, daar was het. Maar hoe kom je daar nou?
Ja, gewoon deze. Hier kun je naar de overkant lopen. Wil je even lopen ja, of dat is de goed. Camper nemen? Kan ook.
Nee, het is goed. Ja, want dit water is erbij gekomen, hè? Dat niet. Dit is erbij gekomen, hè?
Ja, dit is de Spiegelwaal.
Ik ben op het eiland Veurlent, gelegen tussen de Waal en de Spiegelwaal bij Nijmegen. Naast mij loopt Riet Kussie uit Elst. Riet is een kleine vrouw van 74 jaar. Ze heeft kort blond haar en een soort secretaressebril. Samen zijn we op zoek naar de plek waar haar man, Rijn, overleed. Hij was een van de twee wandelaars die die vierdaagse in 2006 niet overleefden.
Is dat daar het oude dorp?
Dat is het, ja, dit is zeg maar het oude, hele oude Lent.
Oké. Ja, in dit stuk moet het geweest zijn.
Het is nog niet makkelijk om die plek terug te vinden, want er is veel veranderd in 20 jaar tijd. Er is hier ruimte gemaakt voor de rivier, de Waal. En op de plek waar vroeger de wandelaars liepen, ligt nu de Spiegelwaal. Een enorm overloopgebied voor het rivierwater.
Want daar loop je het oude dorp in, hè?
Ja.
Nou, zover was het niet. Dus het is echt dit stuk.
Het is eigenlijk bij het Romeinse masker. Min of meer.
Ja, min of meer, denk ik.
Het Romeinse masker is een bekend herkenningspunt in Nijmegen. Het is een metershoge replica van een Romeinse helm. Het is een gezicht met een smalle neus, dunne lippen en nou, in ieder geval in deze metershoge versie gaten waar de ogen horen te zitten. En daar kan je doorheen kijken naar de skyline van Nijmegen. En het staat dus kennelijk precies op de plek waar Rijn overleed.
Nou, dat Romeinse masker krijgt bij mij in ieder geval nu wel een hele andere lading.
Ja. Ja.
Dit wetende. En hoe is het dan om hier nu weer te zijn, na al die jaren?
Nou, heel vreemd, omdat het weg is. Dat het weg is. Ja.
Kun je het nog wel verbinden dan aan deze plek? Of is dat gewoon...
Nee, nou niet meer.
Nee.
Nee, want ik weet de plek gewoon niet meer. Nee. Dat vind ik wel heel raar. Want die plek hebben we toch een jaar of vijf, totdat je er niet meer bij kon komen. Maar hebben we hem ieder jaar ook bezocht.
Even hiervoor was ik al bij Riet thuis in Elst, waar Rijn nog wel overal aanwezig is. Op een grote foto aan de wand zie ik een man van 57 jaar oud met dun grijs haar en een donkere huid die wijst op zijn Indonesische roots. Hij staat bij een waterval. Ook zijn gitaar staat nog gewoon in de woonkamer. Riet vertelt me hoe ze Rijn heeft ontmoet.
Bij een vriendin van mij. Haar broer zat in een band en daar zat hij ook in.
Het was geen liefde op het eerste gezicht. Dat moest eerst groeien.
Ja, langzamerhand leerde ik hem beter kennen. En ja.
En wat maakte hem dan toch voor jou die ene speciale persoon?
Zijn lach. Zijn lach. Hij was heel vrolijk. Hij was ondeugend. Hij was echt een levensgenieter. En het was een mooie jongen vroeger. Het was echt een mooie jongen. Dus ja. Weet je, als hij binnenkwam, dan kwam er iemand binnen. Zo'n type was het, weet je.
Rijn was ook een fanatieke wandelaar. Al in de winter begon hij met trainen voor de Vierdaagse, zodat hij in juli genoeg kilometers in de benen had.
Lopen was gewoon zijn ding. Hij heeft ook in België de dodenmars gelopen. Dat is 100 kilometer binnen 24 uur. Dat deed hij, weet je. Dus hij was hartstikke... Het was zelfs zo, hij was muzikant. En hij ging rustig die vrijdagavond, als hij dan een optreden had, dat zat hij, ging hij gewoon spelen.
Na dus al 4 dagen tientallen kilometers te hebben gelopen, stond Rijn vrijdagavond gewoon op het podium te zingen, zoals je hier hoort.
Ja, wat betekende de Vierdaagse voor hem?
Gezelligheid. En ook een stukje laten zien van ik kan het. Ja, maar vooral de sfeer van, van de Vierdaagse, dat vond hij helemaal geweldig. Ze zeggen ook altijd van, je loopt hem één keer of je bent eraan beslaafd, hè? Nou ja, hij was er dan aan beslaafd.
Iemand anders die het Vierdaagse virus te pakken had, was Wim, de vader van Marnix Langrijer. Ik ga bij Marnix op bezoek.
Het volgende station is Almere Centrum. Station Almere Centrum.
Door de hersenaandoening FNS, opgelopen door de ziekte van Lyme, is een rit naar Nijmegen voor hem te vermoeiend. Maar bij hem aangekomen voel ik me buiten al meteen welkom.
Jeetje, er hangt gewoon een Vierdaagse vlag buiten. Mooie groene met een oranje kruis. Ah, kijk.
Ik kon niet
eens, hè? Nee, nou inderdaad, heb je hem speciaal voor mij opgehangen. Ja. Wauw. Nou, dan voel ik me welkom.
Hi.
Hi. Freke, hoi.
Hi. Welkom.
Ik neem niet aan dat je die Vierdaagse vlag dagelijks hebt hangen. Nee.
Marnix is een rustige prater. Door zijn ziekte moet hij soms zoeken naar woorden.
Normaal gingen mijn ouders altijd gelijk naar de camping in Groesbeek. En kwamen ook niet, zeg maar, ook op de verjaardag van mijn zusje, die dan 16 juli jarig was. En mijn vader wilde per se met mij en zijn kleinkinderen, onze kinderen, naar de flowdagen in Den Helder. En dat deed hij normaal nooit, want nee, het is Vierdaagse en dat weekend ervoor en daar staan we. En toen stapte ze in de auto en toen zei ik tegen mijn vader, pa, het voelt zo niet goed.
Het voelt niet goed. Dat voelde Marnix niet alleen, hij sprak het zelfs uit. Maar niet wetende wat hem zou overkomen, stelde Wim zijn zoon gerust.
Ja, en toen zei dat suikertuin, zei ja jongen, maar je weet, ik heb zo goed getraind en ook met warmte getraind en ik claim me erop en ik hou alles goed in de gaten en dit en dat en zus en zo. En na jarenlang ook voor de kinderen alles gedaan te hebben. En nu had hij zoiets van, nou oké, ik ga een ander pad kiezen. We gaan wandelen. En vooral ook met mijn moeder en ook nog de Dalmatie die ze toen aan de Demi. Was het van, nou, we gaan de caravan daar neerzetten. Met z'n tweetjes. Nou, dan werd je naar de start gebracht. Hè, bijvoorbeeld met Pieterpad. En dan liep hij weer een stuk. En dan kwam mijn moeder hem weer ophalen. Ging weer terug naar de caravan. En dat was ook zijn training. Op die manier.
Maar wat betekende de Vierdaagse voor hem?
Het is meer ook de community eromheen.
Het Gelders weer door Meteoconsult.
Morgen is het opnieuw zonnig en bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt het in de middag 31 tot 33 graden. Wellicht in Nijmegen en omgeving 34 graden.
Het is in die eerste plaats heel erg warm, kan ik je vertellen. Ik heb een thermometertje meegenomen. Het is bijna 32 graden op de plek waar ik nu sta.
Je hoort hier mijn collega Laurens van Omroep Gelderland. In 2006 stond hij op de wedren. De plek waar de Vierdaagse marsen starten en finishen. En dat is ook waar ik nu met Henny Sakkes heb afgesproken. Henny Sakkes is nu marsleider van de Vierdaagse, maar was in 2006 nog gewoon bestuurslid. We hadden al geappt over de afspraak.
Goedemorgen, is het nog net. Hi. Ja. Freke, hallo.
Ja, ik zag dat mijn spellingscontrole jouw voornaam had verbasterd op Freke.
Gebeurt vaker, moet ik zeggen.
Freke niet.
Freek, Femke, Petra, hoor ik ook nog wel eens.
Ja. Henny Sakkes is wel aan media gewend. En dat hoor je aan de manier waarop hij praat.
Nou ja, dit terrein waar wij nu wandelen, dat ziet er in juli inderdaad heel wat anders uit. Het grote parkeerterrein waar we nu tegenaan kijken en waar allemaal auto's staan, dat is in juli helemaal leeg. En daar staan allemaal tenten, een hele grote tent van de organisatie. En het parkgedeelte waar we nu uitlopen, dat staat dan vol met tentjes, bureaus moet ik eigenlijk netjes zeggen. Waar al die duizenden wandelaars zich komen aanmelden. En op de Vierdaagse dagen zelf gaat men hier van start en komt men hier weer terug om zich af te melden.
Ik dacht, misschien moeten we eerst eens even uitleggen. U bent nu marsleider. Wat doet een marsleider?
Ja, die gaat in ieder geval niet voorop 's morgens vroeg met het vaandel. Marsleider is de term die de wandelaars in ieder geval, en eigenlijk ook de media, aan de voorzitter van het Vierdaagse Bestuur toebedelen. Want dat ben ik, gewoon de voorzitter van het Vierdaagse Bestuur. Dat was ik niet in 2006, toen was ik wel bestuurslid, maar verantwoordelijk voor waar wij nu zitten. Het hele start- en finishterrein, de reglementen en dat soort dingen. En ja, was dus eigenlijk heel nauw betrokken ook bij wat er die dag allemaal is gebeurd.
Je denkt nu misschien, waarom spreek je niet de marsleider van toen, Wim Jansen? We zullen hem nog wel terug horen, in fragmenten uit het archief. Maar hij wilde nu helaas niet meewerken aan deze podcast.
Nou, ik was hier vanuit mijn functie om ongeveer 3:15, 3:30, dat weet ik niet meer heel precies. En wat ik mij heel goed herinner was dat ik echt merkte dat het al redelijk warm was voor die tijd, hè? Ik kon het ook zien aan de kleding van veel wandelaars. Veel mensen met korte broeken, met t-shirtjes aan. In plaats van bijvoorbeeld een trainingsjack. Wat je meer zou verwachten bij die tijdstippen waarop bijvoorbeeld de 50 kilometer van start ging.
Henny Sakkers horen we later deze podcast nog wel terug. Maar hij is die dinsdagochtend, 18 juli 2006, niet als enige al vroeg in touw. Zo'n 15 kilometer verderop ging ook al vroeg de wekker.
Vierdaagse is altijd vroeg opstaan.
Dit is Martin Baartman. Martin Baartman was als hoofd medische dienst van de Vierdaagse eindverantwoordelijk voor de organisatie van de medische zorg aan de wandelaars. Denk bijvoorbeeld aan de blarenprikkers en artsen in de hulpposten langs de route, maar dan weer niet aan de professionele hulpverleners van de ambulancedienst. Als hoofd van dienst viel Baartman onder het bestuur. De marsleider, het bestuur met Henny Sakkers en de hoofden van dienst met dus onder andere Martin Baartman vormen samen het uitvoerend comité van de Vierdaagse.
Ik lag met mijn team in Malden in een Van der Valk motel. Daar lagen wij ieder jaar. En van daaruit spoedden wij ons dan naar de rustplaats. Ik geloof dat ik die dag mezelf had ingedeeld op de eerste rust. Ik denk, laat ik de eerste maar pakken. Dan ben ik daarna vrij en dan kan ik met iedereen contact houden.
U was daar dan echt als arts aanwezig?
Ja, ik heb als stafarts hoofdmedische dienst altijd zelf daadwerkelijk deelgenomen aan de zorg op de rustplaats. Omdat dat voor mij het leuke is.
En hoe was het daar?
Als altijd. Iedereen natuurlijk een beetje extra gespannen van hoe zal dat vandaag gaan. Maar ja, op die eerste rust merk je dat niet. Want dat is het begin van de mars. Dan loopt iedereen nog fit. Dan zijn er natuurlijk ook al mensen die in de problemen komen. Maar dat is dan op dat moment nog niet direct door de hoge temperatuur. Want dat is nog niet 's ochtends.
Ik heb een hekel aan het getal 13. Dus ik zei 's morgens voordat hij wegging: pas je op, het is je 13e keer deze.
Ook Riet en Rijn maken zich die ochtend klaar voor de eerste wandeldag.
Want wat hij allemaal meenam, hij nam bijvoorbeeld voor het zout van die harde droge worstjes mee. En ja, hij at altijd wel heel veel fruit, nam die mee, weet je wel. Gezond eten. En niet te veel zoetigheid drinken, dat deed hij niet. Dus water vooral. Hij liep en ik met een vriendengroep, heel veel vrienden en familie die liepen. Maar lopen deed hij het liefst alleen en dan sprak hij af, bepaald van bij die rustplaats komen we weer bij elkaar. Dus dan hadden ze ergens een plaats waar, maar hij had dan de koptelefoon op, de muziek van de Eagles en de Mavericks. En dat vond hij het lekkerste, zo alleen lopen met muziek op. En dan ging hij als een speer.
Ja.
Ja. Hij zou mij bellen als hij in de buurt was. En dan ging ik daarheen. En daar hebben we elkaar ontmoet en gelachen.
Op het terras aan de Dorpstraat in Elst, bij het café De Vereniging, gooit Rijn zijn voeten bij een vriendin op schoot en vraagt lacherig om een massage. Riet ziet ondertussen talloze wandelaars voorbij komen die het al behoorlijk zwaar hebben.
We zaten daar bij De Vereniging daar. En nou, we hebben geluncht, niks aan de hand. En hij stond op en ik heb hem een klap op zijn achterste gegeven. Ik zei, lopen jij? En ik heb hem nagekeken. En dat beeld staat op mijn netvlies. Dat ik hem zo tussen die mensen zie verdwijnen. En normaal ging ik hem ook nog wel eens binnenhalen. Maar hij zei, nou blijf nou, ik ga maar niet naar Nijmegen, want het is zo warm. Blijf maar thuis, ik kom wel. Toen ik van het centrum terugliep en ik zag op de weg die hitte trillen. Weet je wel, die hitte dat je dan zo op de asfalt ziet trillen. Vlak bij het station hier liep ik en ik zag die hitte zo trillen. En ik dacht, oh, de mensen moeten nou niet op het asfalt terechtkomen, want die kleven vast aan het asfalt. Het was zo bizar heet.
Ook Marnix' vader, Wim, is dinsdagochtend vlot van start gegaan.
Ik kreeg om 11:45 kreeg ik een berichtje. Toen de tijd nog gewoon een tekstberichtje, een sms'je. Ik was al voor 12 was ik al binnen.
Zo,
het is, ja,
die zegt mega snel.
Hij had de kans gekregen om extra vroeg te starten. En ja, toen zei hij ook van, nou ja, goed, zomaar een... zo op de fiets veren naar de Groesbeek op de camping. Dan denk ik toch maar even mijn baard even laten trimmen. Dat scheelt weer vanmorgen in temperatuur. En dan douchen, cappuccinootje. En dan loop ik zo weer naar het meer vlakbij om met de hond te gaan zwemmen.
Hallo.
Hoi.
Bent u toevallig Henry Hommes?
Ja.
Ja, hi.
Wacht even.
Freke, hallo.
Dank je.
Dit is Henry Hommes. Henry is van alles. Motorliefhebber, archeoloog, fotograaf, amateurweerman en in 2006 ook bewoner van de Oosterhoutse dijk. De plek waar het allemaal mis zou gaan.
We staan hier nu op de dijk. Kun je ongeveer aanwijzen waar uw huis stond?
Achter die zandhopen. Achter dat gele bord met de W erop en die vlag.
Ja.
Daar zie je een afrit. Ja, de boerderij stond dus daar, aan de rechterzijde. Maar aan de linkerzijde, ja, daar stonden notenbomen. In het middenvak had ik dan de moestuinen en dat soort dingen.
Ja.
En ik had Canadese ganzen, die waren eigenlijk wild. Maar ik kan altijd met vleugels wijd om af, weet je wel, als begroeting. En ik had een wilde...
Van die idyllische plek is weinig meer over. Zijn boerderij moest plaatsmaken voor de nieuwe wijk Nijmegen-Noord. Maar in 2006 was dat nog toekomstmuziek. Elk jaar keek Henry hier met zijn moeder de Vierdaagse.
Ik maakte altijd foto's van voor en achter en dus.
Je hebt hier een mooi overzicht, hè?
Ja, want ik kan helemaal tot aan de spoorbrug kijken. En toen was de nieuwe brug nog niet. Dus dan kon je helemaal naar het Van Boetselaarbos kijken.
Maar die eerste wandeldag van 2006 is zijn moeder er niet bij. Te heet.
En ik had een vier slang aan elkaar gekoppeld. En die had ik om 11:00 al aan het hek hangen. En die heeft toen de hele middag heeft hij gewoon aangestaan. En die dijk was gloeiend heet. En die mensen die gingen dan zitten. Maar aan de grond is het dan, in de winter vriest het aan de grond. Maar zomers dan... Er komt er nog 5 graden bij. En dus dan zet je over de 50 graden. En die rolde gewoon van de dijk af. Dat zag ik gebeuren op een afstand.
Precies voor en achter me. Echt alleen maar lopers inderdaad. En vol in mijn gezicht. Die zon, hè?
Ja.
Die langzaam maar zeker echt omhoog kruipt.
Ja, en die gaat echt branden, hoorden wij van Reinier van den Berg. Merk je nu al dat het inderdaad snel warmer wordt?
Ja, het is warm.
Iets verderop op de dijk ontmoet ik Mark de Laat.
Hallo, goedemorgen. Middag. Hi. Hi. Freke, hallo.
Mark de Laat coördineerde die dag namens de rampenhulpverlening de medische inzet op de Oosterhoutse dijk. En ik heb daar op de dijk met hem afgesproken. Op de eerste wandeldag van de Vierdaagse is er nog volop discussie op de radio of de organisatie eigenlijk maatregelen had moeten nemen.
Of dat verstandig is, hè? En of het niet handig was geweest, toch, ook al hebben ze besloten dat niet te doen, om die route wat in te korten. Dat gaan wij zo meteen aan mensen thuis vragen in het telefoonkwartier. Hoor jij dat soort geluiden?
Maar er waren tot het begin van de middag geen aanwijzingen dat het enorm mis zou gaan, zegt Mark de Laat.
Heel eerlijk gezegd, mijn beeld was tot een uur of twee
dat het eigenlijk best wel behoorlijk goed verliep. Je hoorde dat het warm was. En we hadden behoorlijk, er was meer inzet dan in meestal bij de meeste vierdaagse. Maar dat is altijd weersafhankelijk.
Over wat er die dag tijdens de vierdaagse gebeurde, zijn naderhand meerdere rapporten geschreven. Eentje naar het handelen van de hulpdiensten en de gemeente in opdracht van de gemeente Nijmegen. En eentje naar het handelen van de vierdaagse organisatie. Door een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Luc Hermans. Ik kom later nog terug op de vraag of er fouten zijn gemaakt. Ik ga eerst dieper in op wat er feitelijk gebeurde. In de reconstructies is te lezen hoe het gaat op de meldkamer. Mijn collega Frank leest voor.
12 uur. De meldkamer geeft aan dat het druk wordt ter hoogte van Slijk-Ewijk. Mensen lijken vroeger dan in andere jaren last te krijgen van de hitte.
De meldkamer vraagt om meer ambulancecapaciteit. Die komt er in de vorm van 2 motorambulances. Tegelijkertijd is de drukte volgens de meldkamer nog steeds hanteerbaar.
Het was druk op de meldkamer, maar ze konden het op zich wel. We hebben wel op een gegeven moment, omdat het druk was, hè, dus is er een extra ambulance ingezet. Hè. Er werd wel gevraagd van we moeten wat extra capaciteit hebben. Maar heel eerlijk gezegd was dat ook nog wel binnen het beeld wat van tevoren verwacht was. Van het zal best wel een drukke dag gaan worden.
Er is ook te lezen dat Mark de Laat die ochtend geregeld contact heeft met Martin Baartman. Het hoofdmedische dienst van de Vierdaagse, die je eerder deze podcast al hoorde.
12 uur 32. Mark de Laat meldt Martin Baartman dat de rustposten langs het parcours het drukker krijgen, maar dat het goed te doen is.
Om 13 uur 9 geeft de meldkamer door dat het erg druk blijft, maar er wordt niet om extra inzet van de hulpdiensten gevraagd. Voor 2 hebben Mark de Laat en Martin Baartman opnieuw contact. Martin Baartman vertelt dat de Vierdaagse vanwege de voorspelde hitte maatregelen gaat nemen voor de tweede wandeldag. Mark de Laat geeft van zijn kant aan dat de wandelmars nog steeds volgens verwachting verloopt.
2 uur. Tussen 2 uur en 3:10 zijn er 4 meldingen. 1 in Oosterhout, 2 op de dijk en 1 aan de voet van de Waalbrug. In de 20 minuten daarna komen er met betrekking tot dit deel van het parcours, de Oosterhoutse dijk, geen meldingen van mensen die onwel zijn geworden.
Om 14:41 verandert dat beeld volledig.
En toen, ja, heel erg gezegd, ontplofte het.
Dit was aflevering 1 van De Dood of de Gladiolen, een podcast van Omroep Gelderland. In de volgende aflevering hoor je hoe het misgaat op de Oosterhoutse dijk.
Je zag echt gewoon paniek overal. Het leek wel oorlogsgebied, zeg maar.
Mijn naam is Freke Remmers en ik maak deze podcast met hulp van Joske Meerdink. Eindredactie komt van Maarten Beeks. De eindmontage van Gedo van der Zee. Vond je deze podcast interessant? Laat dan een beoordeling achter. Dan help je anderen om deze podcast ook te vinden. Heb je een reactie of een tip? Mail dan naar freke@gld.nl.